Hey iedereen, je luistert naar aflevering 11 van de Upfront podcast. Ik heb mijn mede-podcasters even weggestuurd, want ik wil beginnen met een klein stuk over Vitakruid. Ik ben afgelopen vrijdag gemaild door de oprichter van Vitakruid, Bob van Inge, waarna ik Bob heb gebeld en we een heel goed gesprek hebben gehad. Ik vertrouw mijn intuïtie met mensen, want dat heeft altijd voor me gewerkt. En het voelde voor mij alsof Bob oprechte intenties had. Ik heb 2 afleveringen geleden een aantal dingen over Vitakruid gezegd. En ondanks dat Bob in zijn mail vernoemt dat een rectificatie niet nodig is, wil ik die toch maken, omdat ik de kans gewoon wil aangrijpen. Goed, wij hebben Vitakruid behandeld, omdat we er ook oprecht veel vragen over krijgen. Daar zijn we toch iets te veel in de entertainment spektakelhoek gedoken. En vooral ik kan heel ongenuanceerd zijn, dat weet iedereen hier ook op kantoor. En ik sla af en toe ook een beetje door. Bob heeft op een aantal dingen gewezen. En ondanks dat ik nog steeds vragen heb, die we misschien in een andere podcast gaan behandelen, wil ik die dingen toch graag rechttrekken. Dus allereerst, ik begin eigenlijk gewoon bovenaan de mail. Allereerst de omzetschatting. We hadden blijkbaar Vitakruid te hoog geschat in omzet. Volgens mij schatten we het op 50 miljoen. Bob zegt dat dat nog een droom voor hem is en dat ze nog niet op de helft daarvan zitten. Ook is de stichting Ortho Health Foundation wel opgericht door Vitakruid, maar is de orthomoleculaire kunde niet opgericht door Vitakruid. Dat wist ik ook. Toch heb ik dat verkeerd benoemd. Dus dat is kwalijk. Had ik niet meer te doen. Ook kost het geen 10.000 euro om orthomoleculair expert te worden, of in ieder geval de hoogste rang van orthomoleculaire therapie. Maar kost het ongeveer 3700 euro. En EMB-test BV behoort niet tot Vitakruid. Bob noemt ook dat ze wel een cursus of een bijscholing faciliteerden voor EMB-test BV, maar dat ze daar sinds deze week ook mee zijn gestopt. En dat vind ik ook heel erg mooi, want Bob in zijn mail laat ook weten dat ze een aantal andere aanpassingen hebben gedaan. Zo ook teksten op de website, bijvoorbeeld reis je met het OV, neem dan vitamine C. Ah, zo stond het er niet, zo noemde Harro het. Maar ook dat is weggehaald en nog een aantal andere teksten. Toen ik Bob aan de telefoon sprak, noemde hij ook dat hij veel van die teksten zelf jaren geleden al heeft geschreven. Maar omdat het honderden producten zijn, dat sommige dingen er gewoon nog, ja, misschien toch niet helemaal goed op staan. En dat herken ik ook wel ergens. Naarmate je bedrijf steeds groter wordt, kom je steeds meer onder de loep te liggen. Dus ook alle teksten op alle productpagina's moeten dan gewoon, ja, eigenlijk in lijn zijn met de huidige staat van dat bedrijf. En ik kom ook wel eens upfront teksten tegen van 1 of 2 jaar geleden. Dan cringe ik eigenlijk ook wel. Verder over de prijs-kwaliteit verhouding. Wij noemden dat Vitakruid duur was. Volgens mij noemden we vooral wat uit die testen kwam redelijk duur was qua pakket. Bob vergelijkt zijn supplementen met die van Upfront. En daar komen de prijzen ongeveer gelijk uit, behalve bij de D3. Daar liggen wij wat duurder. Dus ook daar hadden we wat genuanceerder moeten zijn. Ik sla de pagina even om. Bob zegt daarna dat dat hij vindt, en hier moet ik me eigenlijk ook bij aansluiten, is dat hij vindt dat hij voelt dat hij door een concurrent eigenlijk wordt aangegrepen om hun eigen merk te promoten. En in dit geval denk ik dat dat ook een beetje zo is. Kijk, ik denk dat Upfront is in de kern opgezet om een alternatief te bieden op Bigfood producten, niet op andere Nederlandse start-ups. Toch ga je daar vaak op teruggrijpen, omdat dat vaak de orde van de dag is en je daar vaak veel DM's over krijgt, omdat die adverteren in Nederland. Ik merk dat we ook een beetje te veel weer naar Nederlandse start-ups gaan. En dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet. Ik wil jullie vooral informeren over voeding, misleiding. En ik heb het liefst gewoon over grotere bedrijven. Desalniettemin denk ik dat Vitakruid een heleboel werk nog heeft om te komen waar ze willen komen. Ik voelde dat de intenties oprecht waren en dat Bob oprecht wilde verbeteren met zijn bedrijf. En dat laat hij ook eigenlijk zien in zijn mail door al meerdere dingen door te voeren die wij ook hebben besproken in de podcast. Verder, ik geef mensen altijd graag het voordeel van de twijfel. Nogmaals, Bob heeft mij helemaal niet gevraagd om iets te plaatsen. Hij heeft eigenlijk gewoon een hele vriendelijke mail uiteengezet. En daarna hebben we een goed gesprek gehad. Maar je merkt toch dat dat effectief is, want het zet mij toch aan het denken. Effectiever dan advocaat op iemand afsturen. Dan moet ik zeggen dat wij in de aflevering van Fit Easy ook volgens mij geen onwaarheden hebben behandeld. En hier zitten wel een aantal dingen tussen waarvan ik zeg van ja, Mark, je had daar gewoon beter onderzoek naar moeten doen. En je hebt nieuwe verantwoordelijkheid, die komt met de groei van het platform van Upfront. Goed, hoe dan ook. Ik wil hier denk ik mee afsluiten. We gaan de podcast ook gewoon beginnen. Maar weet dat wij willen ook geen misinformatie verspreiden natuurlijk. We willen gewoon zorgen dat de informatie die we verspreiden klopt. Ik merk wel dat de Upfront podcast is ook een succes, of heeft het succes kunnen genieten wat het heeft genoten tot nu toe, omdat we ook onszelf af en toe kunnen uitlaten over dingen. Omdat dit ook een platform is waarbij wij af en toe kunnen zeggen van, nou, weet je wat, wat een tering, zo is dat allemaal zeg. En dat wil ik ook wel houden. Dus ik zeg ook niet dat we ieder woord heel zorgvuldig gaan kiezen voortaan. Maar ik waardeer deze manier van communiceren ook gewoon heel erg. Deze transparantere manier van communiceren. Er zijn toch nog een heleboel dingen waar ik vragen over heb als het aankomt op Vitakruid. En ik denk ook echt dat ze in sommige dingen zijn doorgeslagen. Tot op het punt waarop het schade zou kunnen doen aan hun kopers. Wat een steeds grotere groep wordt natuurlijk. Dus ondanks dat ik deze mail heel erg waardeer, hoop ik dat Vitakruid de verbetering kan doorzetten. Er moet omzet worden gemaakt en er moet winst worden gemaakt. En ik weet dat als geen ander. Want ik heb ook verantwoordelijkheid voor mensen hier. Maar toch zit ik ook wel van, ja, het kan beter. Het kan beter. En dus ik ben heel blij dat ze een aantal stappen in de goede richting zetten. En ik hoop vooral dat ze dat kunnen doortrekken. Dus bedankt naar Vitakruid voor deze transparante en open manier van communicatie. Sorry voor de misinformatie. Dat is niet mijn bedoeling natuurlijk. Bedankt dat je luistert naar de Upfront podcast. We gaan hem nu aftrappen. Samen weer iedere week 1% gezonder. En wat oprecht is.
Nou, ik wilde het even hebben over dat we hebben een collageen ontwikkeld. Of nou ja, ontwikkeld. Het is redelijk, zeg maar, collageen is gewoon een mode-ingrediënt. Maar een soort van, we durven het niet te introduceren.
Ja, dat...
Als in, het is wel gewoon te koop. Maar we zijn, zeg maar, een soort van, de wetenschap is er nog niet helemaal over uit. En omdat wij nemen natuurlijk ook andere partijen onder de loep. Als wij nu zoiets introduceren met een hele, met veel bombarie of zo, dan is het echt, is levensgevaarlijk.
Kijk, ik denk dat we met magnesium onze les hebben geleerd. We hebben toen proberen het soort van, een beetje beide kanten proberen te bespelen. Weet je wel? We hebben aan de ene kant soort van de wetenschap proberen in te zetten. En aan de andere kant hebben we...
De volksmond.
Ja, hebben we ook wel een beetje soort van een hippe release eraan toegevoegd en zo. En dus ik denk dat je één van de twee kan doen, maar dan moet je wel zorgen. Of je kan beide doen als de wetenschap heel goed staat. Maar we hebben toen een cruciale fout gemaakt. En dat is dat we een studie hebben aangehaald waar 350 milligram magnesium werd gebruikt. En onze was helemaal niet zo gedoseerd. Dus dat was ook echt ontzettend dom. En dan merk je gewoon dat je naar dingen gaat vissen. Ik denk dat het is goed genoeg dat we gewoon een veilig alternatief aanbieden namens Upfront. En er verder niks over zeggen. Sindsdien hebben we ook niks over magnesium gezegd trouwens. Voor zover ik weet hebben we dat ook helemaal rechtgetrokken. En gewoon transparant verteld hoe we er echt in zaten. En dat is namelijk dat we er tientallen vragen per week over kregen. En dat we zoiets hadden van, ja, oké, dan beter dat ze het bij ons kopen en dat ze het veilig kunnen doseren en dat ze weten wat ze nemen. Maar laten we er absoluut niks meer over zeggen. Dat is ook niet wat we willen.
Vanuit B2B was er ook, vanaf de zakelijke klanten, gyms, was er ook zo'n enorme vraag. Heel veel mensen die wouden onze vitamines verkopen, bijvoorbeeld in een sportschool, maar die zeiden, ja, jullie hebben geen magnesium, dus dan blijf ik al bij mijn huidige leverancier. Zodra we magnesium hadden gelanceerd, hebben we echt veel klanten hebben ermee gewonnen.
Ja, dat is het grappige, is magnesium staat al een jaar of 3-4 in de top 3 van best verkochte supplementen in Nederland.
Ja.
Ja, wij zijn er pas een paar maanden geleden dus over stag. Moet je voorstellen dat 3 jaar lang, iedere week, komt dit meerdere keren op vanuit verschillende hoeken. Ja, op een gegeven moment hak je dan gewoon een knoop door. Is het de juiste beslissing geweest? Ik denk het, maar... En hetzelfde nu met collageen, precies hetzelfde verhaal. Maar daar ga ik gewoon niet nog een keer de fout maken door...
Ik moet wel eerlijk zeggen, collageen is naar mijn mening een heel ander product.
Omdat het gewoon een eiwit is.
Ja, het is wat er ook allemaal... Er wordt veel onderzoek gedaan. En er zijn wat belovende onderzoeken op dit moment die een bepaalde richting uitwijzen voor sporters specifiek. Het is natuurlijk heel erg bekend, staat het al als een beauty product. Vaak zijn dat ook wat lager gedoseerde producten. Wij hebben 15 gram. Maar stel dat het toch een andere kant op zou gaan in de wetenschap voor sportspecifieke doelen van collageen, dan is het nog steeds een waardevolle toevoeging op je eiwitinname. Het is misschien niet dominant in essentiële aminozuren, zoals dat wel misschien is voor onze whey of onze VPP. Maar het is nog steeds een aanvulling.
Maar ik vind het grappige dus ook dat, ondanks dat wij dus zeggen dat de wetenschap er nog niet helemaal over uit is, of het nou echt heel erg veel nut heeft voor je huid bijvoorbeeld, dat Brian Johnson, die we 3 podcasts geleden bespraken, dat hij dus een team van ontzettend veel wetenschappers om zich heen heeft. En dat hij gewoon eigenlijk volledig vegan neemt, maar daar wel van afwijkt om dus zijn collageen supplement te nemen.
Ja, ik weet ook niet helemaal of de... Want we hebben het hier wel eens een keer gehad over claims. En je hebt dus ook nog het kopje beauty claims. En daar zou huid of nagels of haar onder kunnen vallen, van wat daar de status voor is. En ik weet niet of collageen daar echt geen bewezen
maar
claim
op heeft. Ik neem het dus wel omdat hij het ook neemt. Ik zit van als hij met zijn 20 wetenschappers, ja, dat die alles aan het optimaliseren is.
We hebben toch meer verantwoordelijkheid dan dat qua uitzoekwerk. De reden dat we een knoop hebben doorgehakt is volgens mij omdat Jan een nieuwe studie aanhaalde uit 2022.
Oh, shit.
Een sportstudie. ja, maar om gewoon helemaal transparant te zijn. Ik weet niet de opzet van de studie, maar jij en Jan hebben dat volgens mij...
Wat gewoon een beetje de basis, ik zal het zo op knop mogelijk proberen te houden, is dat het is een van de, of het is het meest dominante eiwit in ons lichaam. En dat idee daarachter is, dus je hebt pezen, gewrichten, alles zit daar overal in je botten, zit ook collageen. Dus het idee is als je in ieder geval je lichaam voorziet in voldoende bouwstoffen voor al die processen, of voor al die stukken weefsel in je lichaam, dan kan het mogelijk zijn dat je herstel beter is en dat je beter, ja, je weet het ook, blessures hangen vaak rondom pezen vast. Dat als je dus je bouwstoffen daar goed in voorziet en ook in een bepaald tijdsframe, dat daar mogelijk winst valt te behalen.
Het grappige vond ik wel dat dus in Australië, dat stuurde jij volgens mij door.
Ja, je hebt een, dat is best wel een gerenommeerd instituut, de Australian Institute of Sports. En die hebben eigenlijk voor supplementen hebben zij 4 categorieën. A is dan is bewezen, B is veelbelovend, C is waarschijnlijk bullshit en D is verboden. Volgens dopingautoriteit, et cetera.
En waar staat het in dat lijstje?
In categorie B. Dus daar wordt het ook al beschreven als een belovend of een veelbelovend of mogelijk belovend supplement voor sporters.
Ja, ja. Ik denk bottom line, dit is gewoon duidelijk weer zo'n product waar wat gewoon iets experimenteler is. En wat wij ook, om transparant te zijn, gewoon introduceren. Ja, omdat een heleboel mensen erom vragen en om die reden niet bij Upfront kopen en om die reden iets in huis halen wat ze misschien niet kennen. En dus ik denk dat daar hoeven we ons niet voor in te... Dus hoeven ons niet voor te schamen. We introduceren gewoon een veilige versie die mensen kunnen kopen. We moeten er heel duidelijk bij zetten dat er geen uitsluitsel is over dat specifieke product. En dan kunnen mensen zelf bepalen of ze het bij ons bestellen of niet. Ja. En dat is denk ik gewoon, dat is prima, zolang we er maar gewoon heel erg open over zijn. En we hebben onze beweegredenen, maar die zijn gewoon niet sterk genoeg om er een claim aan te hangen. Ja. Dus dat gaan we ook gewoon niet doen.
Je had een tijd geleden al een gesprek erover dat je zei... ja, mogelijk moeten we ook gewoon een categorie op de website plaatsen. Bijvoorbeeld experimenteel. We hadden toen die maaltijdshake, de Upfront 400. Dat we kijken, oké, wat voor experimentele producten kunnen we een beetje... en dan moet je natuurlijk niet in de gekke vitamines en mineralen... alleen maar in die hoek zitten, maar gewoon... welke experimentele producten zouden we misschien kunnen toevoegen... om te kijken of het ook aanslaat, of er markt voor is.
Ja, dus dat is inderdaad een... Nou, allereerst, we hebben dat nooit geïntroduceerd als maaltijdshake... en Upfront 400 is wat mij betreft geen experimenteel product... Je weet wat je eraan hebt. Het zijn gewoon calorieën die je binnenneemt.
Ja, maar ik bedoel meer experimenteel in de trend van... als iemand Upfront 400 leest, is het misschien niet meteen duidelijk wat het is. Dan moet je wel de beschrijving nog even lezen.
Ja, maar ook dat bedoel ik niet per se. Ik bedoel meer, wat betreft de experimentele categorie... dat ging meer over producten waar gewoon een heleboel om te doen is online... maar waar de wetenschap nog niet helemaal zwart-wit over uit is. Dus bijvoorbeeld, we hebben heel lang bijvoorbeeld veel gehoord over ashwagandha. Wetenschap is er niet over uit. We hebben heel veel gehoord over Tonkat Ali. Wetenschap is er niet over uit. Of loopt gewoon nog achter op het anekdotische quote-unquote bewijs wat we binnen zien stromen. En dus toen had ik het idee van anders dan kunnen we niks meer op een gegeven moment, niks nieuws meer. Omdat dan lopen we altijd een paar jaar achter op de andere bedrijven. En dat is gewoon heel moeilijk concurreren op die manier. En dus dacht ik van oké, als we gewoon heel duidelijk erbij zetten. Dit is experimenteel. Dit is een veilige dosering waar je in ieder geval niet ziek van kan worden. Ja. En jij kan het op je eigen tijd en op je eigen manier kan je hiermee gaan experimenteren. Ja, ik zie dat als iets wat zou... Ja, dat vind ik een goede manier om het in te steken.
Ja, ik zie het ook een beetje zoals veel topsporters er eigenlijk mee omgaan. Is dat die gaan ook vaak uit op de wetenschap vooruit. Die zeggen van oké, er zijn misschien aanleidingen dat dit een positief effect heeft op mijn prestatie. Fuck it, ik ga het gewoon proberen. We zien het wel. En als er winst is, dan heb ik die winst nu al. En als er geen winst in zit, en zeker maken ze natuurlijk die afweging samen met hun sportdiëtist. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is natuurlijk het fijnste, dat er mogelijk winst in zit, maar geen verlies. En zulke soort producten zie ik inderdaad voor ons ook als een experimenteel gedeelte. Zoals nu wordt bijvoorbeeld ketonen werd in de wielersport voor tijdens het sporten of eerst tijdens het fietsen was het mogelijk veelbelovend. Nu wordt het meer als een hersteldrank gedronken. En dat vind ik er wel interessant aan. Van daar is nog niet echt een conclusie hangt daar aan vast. Daar mogen nog geen claims over worden gemaakt. Maar dat gaat wel een beetje met een veelbelovende blik vanuit de wetenschap daar nog iets op vooruit en wordt verkocht.
Ja. Ja, precies. Ja. En dat is precies wat jij zegt. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is de reden dat we bijvoorbeeld heel duidelijk nee konden zeggen tegen ashwagandha. Dat is de reden dat we onze magnesium zo laag hebben gedoseerd. Omdat het laatste wat we willen is dat mensen met onze experimentele producten ziek worden. Dat is,
dat
zal op deze manier ook niet gebeuren. Maar wij experimenteren zelf veel op kantoor. Dus ik denk dat dit is een mooie manier. Maar aan de andere kant, we zijn ook constant aan het leren met Upfront. Dus heeft iemand ideeën voor hoe we dit beter of anders kunnen doen, dan hoor ik het ook gewoon heel erg graag. Want uiteindelijk, we proberen gewoon het beste te doen.
All right. Nice, zullen we door? Let's do it.
Let's do it. Dan is de floor is mine, of niet?
De floor is jou, ja. Bigfoot verslaat weer een start-up.
Ja, dus twee weken geleden was er weer een fantastische award uitgereikt in Voedings Nederland. Namelijk de Food Top Awards. Die wordt elk jaar uitgereikt aan, ze kiezen dan de 12 beste aanmerkproducten van 2023 uit. En ik kom straks. Nee, ik kan denk ik beter insteken waarom er zoveel commotie omheen was. Nee, ik ga eerst context bieden. Dus er worden 12 jaar, of elk jaar worden er 12 beste retailproducten of aanmerkproducten worden er uitgekozen. En dus ik ben even in die lijst gedoken. Oké, welke producten zijn dit jaar? Nou, ik denk voordat ik alleen maar weer ga haten, stonden er een paar hele mooie merken in. Zoals Holy met hun prachtige mueslis. Hands of My Chocolate stond er ook in. Dat is een start-up die vegan chocolade maakt. En ik vond ook Tafelgoud van Verstegen. Die stond er ook in. Dat vind ik ook wel een mooi product. Een alternatief op zout. Wat ironisch is, omdat de meeste van hun producten echt moeilijk veel zout bevatten.
Het is wel echt fucking lekker ook.
En het is dus een mooi alternatief. Maar goed, de rest van die lijst, daar staan dan ook weer producten in waarvan ik echt zit van oké, hoezo? Weet je, we hebben een aantal afleveringen geleden hebben het ook gehad over de beste retail introductie van Sultana. Waarvan wij allemaal echt zaten van wat in godesnaam is dit? Nou, en ook in die lijst staan er dan producten zoals nieuwe plantaardige chocomel van Friesland Campina. Die notabene €3,29 is voor een liter. Jullie worden er stil van. verder heeft Coca-Cola is ook weer in de prijzen gevallen met hun What the Fanta campagne.
What the Fanta?
What the Fanta? Die hebben we ook niet meegekregen.
Nee, dat is gewoon een reclame voor Fanta.
Ja, dan weet je niet precies welke smaak het is als je die Fanta koopt. Want er staat een groot vraagteken op het blikje.
Oh, what the Fanta, man?
What the Fanta? En
het is gewoon een probleem hoe ze hun aromatekorten hebben opgelost. Ja. Want het is iedere keer een verrassing wat erin zit.
Ja, nou goed. Dan is Unilever ook weer in de prijs gevallen met Vignetta Dessert IJs verjaardagstaart. Want ze hadden zoveeljarige verjaardag. Bizar.
What the fuck?
En dan als kers op de taart heeft Knorr, zeg maar. Knorr Veggie Wraps hebben echt gewonnen. Want dat was echt gewoon. Ja, moeilijk innovatief. Dus de Knorr Veggie groente wraps.
Was de beste introductie van dit jaar.
Nou, niet per se introductie, maar dat was gewoon zeg maar pushing the human race forward. Weet je wel? dat was dus echt het beste aanmerk van 2023. Omdat ze hiermee dus echt consumenten stimuleerden om meer groente te eten. Maar er was dus heel veel commotie hierom ontstaan, omdat dit hele product is gekopieerd van een Nederlandse start-up van No Fairy Tales. Dus Bernadette, dat is de eigenaresse daarvan, die had een klein stukje op LinkedIn geschreven waar redelijk op werd gehapt. En was echt jammer, want het had echt zo viraal kunnen gaan, maar het was gewoon niet echt goed ingestoken. Maar goed, dus Unilever wint dan zo'n award, wat zeg maar dan blijkbaar in Voedings Nederland en bij bedrijven een zieke big deal is met een product wat is gekopieerd van een start-up en durft dan ook nog zonder gêne zeg maar die award zeg maar aan te nemen en omhoog te houden. Nou, en dus na die commotie is er is het artikel nog gerectificeerd. En toen werd ook van ja, we hebben inderdaad No Fairy Tales heeft het als eerste op de markt gebracht. Maar wij, of ze hebben dan die award gekregen, en daar moeten ze alle credits voor krijgen, weet ik veel. Wij hebben het ook op de markt gebracht om mensen te stimuleren om meer groente te kopen. En toen heeft die award heeft het ook nog een beetje aangescherpt van ja, we hebben het meer aan Unilever gegeven of aan Knorr om de beweging die ze in gang proberen te zetten.
Ja, als een waardering voor hun, zeggen ze, hier heb ik het nog, waardering voor een belangrijk innovatiethema van Unilever.
Ja, en ik zat ook een beetje naar die foto te kijken, want ze hadden dan, het was ook in zo'n kasteel in Amerongen, zeg maar, ja. Deze uitreiking.
Butlers in zwart-witte pakken die zo stonden met
witte
handschoenen.
Ik zag die foto's, daar stonden ze op dat zo'n trap van zo'n kasteel en het was echt gewoon old boys yacht club, weet je wel.
Maar wat zijn deze awards dan allemaal? Ja, ik begrijp het niet.
Maar ik probeerde ook een beetje te zoeken van wie zit hier achter ja. Die awards? Wat is dit?
Ja, volgens mij zit er, wat ik zag was dat er iemand van Albert Heijn zat in de jury. Een of andere topman ja, van meerdere, Albert Heijn.
Meerdere,
klopt. Ja. Dus het zullen wel allemaal retail mensen en mensen uit de industrie.
Maar we merken nu echt dat hele wereldje wel een beetje ons kent ons is.
Een beetje vriendenpolitiek ja, dit. En dan af en toe een start-upje ertussen van ja, oh nice.
Ja, precies ja. Maar zetten ze dat dan niet ook vaak op de verpakking of zo, weet je wel?
Ja, ja zeker.
En dus er zijn ook wel echt financiële belangen om zo'n award te winnen, toch? Of een winnend recept, of een winnende campagne, of een winnende verpakking, of een
klopt,
winnend product.
Ik zag ook dat sommige producten hun website helemaal hadden gerebrand naar in de prijzen gevallen en zo, voor top food awards.
Ja, en des te moeilijker wordt het ook voor die start-up om dan nog ja, in het schap zeg maar een beetje ja, voordeel te pakken of zo, ja.
Ja, maar ja, ik vraag me echt af wat zeg maar de hele gedachte is achter deze awards.
Ik had nog wat meer over dit, gewoon van wat hier is gebeurd. Want ik had er best wel moeite mee. Buiten dat die award hier zo was nog uit een interview met de marketingvrouw van Knorr. En die gaf aan in een uitleg van de jury kwam duidelijk en terecht naar voren dat wij deze prijs niet krijgen voor de mate van innovatie, maar vooral als aanmoediging om onze missie Nederland helpen meer groente te eten. En toen dacht ik van oké, dat kan misschien bij Knorr. Knorr kan ik me nog iets bij voorstellen dat die bezig zijn met die groente. Maar omdat het in ook de uitspraak van de jury werd gezegd een belangrijk innovatiethema van Unilever. Toen dacht ik, hoe zit het eigenlijk met al die andere producten van Unilever? Zoals Unox, die een noedelsoep hebben. Kuppensoep, die ook noedelsoepen hebben. Daar zit helemaal geen groente in. Dat is alleen maar zout en koolhydraten. Ik dacht van, dat zijn, als je dat een beetje op een schaal van een energielabel zou gooien, is dat er eentje die een energielabel F zou hebben. En dan heb je een wrap, waar normaal al groente gaat met je vlees. Het is eigenlijk best wel een gevarieerde maaltijd die je daarmee creëert. Ga je dan opeens van een energielabel A, ga je die naar een A+ proberen te tillen. En dat is dan jouw innovatiethema. Ik dacht, je hebt nog heel veel te winnen op een hele hoop andere merken die je aan het verkopen bent. Dus kap met die bullshit van dat je daar allemaal aan het zoeken bent met die groentewraps.
Ik had echt exact hetzelfde, want Unilever is dus ook in de prijzen gevallen met dat ijs, wat echt zeg maar ongezonder dan dat kan ongeveer niet. En er werd ook gezegd door iemand inderdaad van de marketing van Unilever, ja, we doen wel heel veel, maar daar krijgen we heel weinig credit voor of zo. En toen dacht precies dit. Gaan ze zeg maar hier gaan ze een beetje mee pronken. Maar dan aan de andere kant valt het helemaal niet te rijmen met een andere merk.
Nee, precies. Want als bij No Fairy Tales was gebleken dat die groentewraps helemaal geen markt hadden, dan was Unilever dit ook niet gaan doen.
Ja, precies. Ja. Het is heel incrementeel en eigenlijk ook wel een beetje laf. Want we zien best wel vaak dat het zo gaat. Omdat retail zo'n soort van ja, een coin flip is. Je weet gewoon nooit of een product aan gaat slaan. Innoveren de big food bedrijven of door gewoon een product over te nemen of door het hele bedrijf over te nemen, wat we ook vaak zien.
En je kan ook gewoon die data kopen. Dus als een nieuw product geïntroduceerd wordt, kan je gewoon als big food, die krijgen sowieso iedere eerste van de maand een uitdraai van de hard roterende producten.
Zeker weten. En ik weet zeker dat bijvoorbeeld, kijk naar onze eiwitreep. Wij nemen daar nu bijvoorbeeld af met batches van 30.000 tot 40.000. En dat vinden wij al heel veel. Maar Unilever zou waarschijnlijk gelijk kunnen afnemen met een paar miljoen. En waarschijnlijk.
En die gaan hun eigen productie draaien.
En een paar ingrediënten vervangen misschien. Nu doe ik aannames, maar. En dus zouden, ja, ik ben een
fake news Mark.
Fake news Mark. Nou, ik denk wel dat vaak zo is. Dat ja, elke cent die je van de prijs af kan schrapen, dat merken wij nu ook. Ja, daar bespaar je gewoon op. En ik denk dat En zo kunnen zij al heel snel een goedkoper product op veel meer plekken wegleggen. En dus hoe maak je nog kans als start-up? En dat is helemaal niet voor ons van boehoe. Want wij zijn niet zoals No Fairy Tales afhankelijk van retail. Mm-hmm. Maar het is gewoon kut, want daardoor wordt er gewoon veel minder geïnnoveerd. Want de bedrijven die innoveren, ja, die komen gewoon stil te liggen omdat ze worden overgenomen of gekopieerd.
Yeah.
Ja, het is wel bizar eigenlijk, want wat als bijvoorbeeld Ahold zijn zin in zou zetten op een raw protein bar op basis van dadels? Dan ben je best wel fucked gewoon. Zouden wij best wel fucked kunnen zijn?
Nou ja, dat zie je ook veel gebeuren, toch?
Ze kunnen hem ook goedkoper aanbieden.
Dat doen ze altijd.
Ja, dat is een beetje volgens mij ook hoe ongeschreven de regels zijn in retail. Je moet gewoon heel snel je eigen merk gaan bouwen, zodat mensen op zoek zijn naar jouw merk en niet naar jouw product.
Maar vanuit de productkant, heb je er iets van bescherming voor of zo? Heb je met leveranciers afspraak van, hey, jij mag mijn recept niet?
Nou, dat is wel een goeie, want ik ben wel benieuwd naar of dat No Fairy Tales recept, of dat dan anders is dan dat Knor recept.
Ja, ik zag dat er een kwart minder groente in zat, een hoop meer E-nummers die Knor variant.
Maar ook als je bijvoorbeeld, worden wel vaak met je corners gekat. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, je hebt nu dat nieuwe sportschap toch in de Albert Heijn. Ik vind het een beetje moeilijk dat jij helemaal aan die kant zit. Maar je hebt nu dat sportschap en daar is duidelijk heel veel tractie. Want Body & Fit lag daar eerst met hun eiwitpoeders. Nou, wij kwamen daar met onze whey ook in. En Albert Heijn heeft nu dus zelf ook een whey geïntroduceerd. Die relatief goedkoop is, maar dat ingrediënt of dat recept daarvan is echt niet om over naar huis te schrijven.
Ja, het is wel best wel grimmig.
Het is wel grimmig, maar dat was echt van, we need it now and we need it fast.
Weet je wat er een beetje in zit?
Nou, in ieder geval echt alle zoetstoffen, zeg maar, how many zoetstoffen do you want? All of them.
Six.
Ja, het was een lange lijst.
Ja, het is heel erg, als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel liefde jullie in onze recepturen steken, daar was het gewoon echt van smaak, punt.
Maar dan, wat ik daar eigenlijk nog wel interessant vind is, laten we dan ook naar het product zelf kijken, want die groentewraps, ik zie een hele hoop groenteproducten. Ik zie groentecrackers, ik zie groentepasta. Is dat nou echt een manier voor de Nederlanders om meer groente te gaan eten?
Ja, ik heb sowieso een beetje moeite met deze hele groentewraps. En ik vind het een beetje een soort van lastig om over te praten. Ook omdat No Fairy Tales ook een Nederlandse start-up is. Maar in principe zijn wraps gewoon dat eet je vaak, toch echt wel vaak in combinatie met verse groenten. Nou, verse groenten is sowieso altijd beter dan verpoederde groenten. Maar ook bijvoorbeeld bij deze wraps vind ik het best wel moeilijk te rijmen, omdat de voedingswaarden toch bijna 1-op-1 zijn aan de normale, aan de normale tortilla. Er wordt tarwebloem gebruikt. En ook, nou kijk, No Fairy Tales is wel bijna 20% in calorieën lager. Maar die Unilever Knor Wrap vergeleken met de Albert Heijn normale tortilla is gewoon bijna 1-op-1 hetzelfde. Maar waar het dus wel echt waanzinnig veel verschilt, is de prijs. Want die No Fairy Tales is bijvoorbeeld 55 cent per wrap. Die van Knor 51 cent. Maar die normale tortilla wrap van de Albert Heijn, die is dus 12 cent per wrap.
En waar heb je het dan over, de volkoren variant?
Nee, normale tortilla.
Oké, die tarwebloem.
Ja, en gewoon sowieso bij wraps, er moet zoveel aan toe worden gevoegd om het, zeg maar, houdbaar te houden. Of eetbaar te maken. Of in een bepaalde, zeg maar, staat te houden. Er zit echt veel in.
Ja, zeker.
Ook in die Knor variant.
Ook in die Knor variant. In alle soorten wraps. Zeg maar, de Knor variant, is die houdbaar? Of ligt die in het verschap?
Nee, die ligt denk ik. Ik durf het niet te zeggen hoor. Ik denk,
ze liggen in de koeling volgens mij. Ze liggen naast die verse pasta's. Maar goed, hoe dan ook. Ik zou wel in het kader van transparantie gewoon geïnteresseerd zijn hoeveel groenten er nou, hoeveel verse groenten er in één wrap gaan. En wat daar qua micronutriënten nog van over is. Want dat wij weten dat je dat makkelijk kan testen.
Ja, omdat wij onze greens ook naar een lab hebben gestuurd.
Ja, maar als je weet dat de uitslag daarvan niet voordelig is, dan
doe je Jelle, kan jij misschien een beetje vertellen wat voor vitamine en mineralen waarschijnlijk verloren gaan, of voor mogelijk nog andere voordelen zitten aan toch dit soort groenten via op deze manier binnenkrijgen?
Nou ja, wat het lastige hiervan is dat we eigenlijk heel weinig over het product zelf weten. Want we weten niet hoe die groentepoeders eigenlijk zijn vergaard. Je kan op verschillende manieren kun je dat doen. En dat gebeurt door drogen, maar er zijn verschillende droogmethodes. En de meest voordelige qua micronutriënt manier is eigenlijk vriesdrogen. Maar dat is ook heel erg duur.
Kan je misschien heel snel uitleggen voor de luisteraars wat dat is?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ook niet heel erg goed weet hoe dat proces. Volgens mij wordt het vaak. Nu ga ik ook een beetje aannames doen. Of een beetje op.
Ja, het is toch
met de slag om naar. Ja, we zijn toch al verloren, joh. Nee, volgens mij wordt de temperatuur heel laag. En dan vacuüm getrokken, waardoor dan. Ik weet het eigenlijk ook niet. In ieder geval, het vocht wordt eruit onttrokken. Mm-hmm. En, maar met veel of relatief veel micronutriënt behoud.
Ja, relatief. Ten opzichte van bijvoorbeeld verhitting of zo.
Nee, ja, met het drogen op een wat hogere temperatuur. Dus laten we zeggen op 50, 60 graden kan je het natuurlijk ook drogen. Dan gaat er gewoon de hele tijd lucht overheen. En dan verlies je dus best wel een hoop micronutriënten.
Ja, precies zo.
Ja, ik had een aflevering gezien van de Keuringsdienst van Waarde. Daar noemden ze het ook lokgroente. Omdat, nou, het is een term die echt inmiddels op fucking veel producten staat. Maar in heel veel van die producten, ik had bijvoorbeeld gezien van die crackers, daar zit gewoon bietensap in. Er zit helemaal geen verse rode biet in. Er zit gewoon bietensap in, gewoon kleurstof.
Hmm.
En ik weet niet hoe dat met North Fairy Tales zit. En ik wilde ook helemaal niks over zeggen vooral. Maar zeker die big food producten, daar ben ik dan wel bang voor. Dat ze de allergoedkoopste manier zullen kiezen om die groente aan hun producten toe te voegen. Ja, en mogelijk...
Ja,
betalen mensen dus gewoon heel veel meer. Dat is goed voor hun marges.
Ja, ik zit er toch een beetje dubbel in. Want het is, stel dat jij, wat jij zegt, van mensen gebruiken toch voornamelijk een wrap als een vehicle voor hun groente, vlees en in die combinatie ervan. Dus waarom zou je daar nou je winst gaan proberen te boeken? Eigenlijk hetzelfde wat ik zei met, je gaat al van een A naar een A+ label. Aan de andere kant, stel dat, ja, het is weer, baat het niet, dan schaadt het niet. Het is mensen, stel dat er nog dingen in zitten.
Behalve die komen in de portemonnee.
Ja, oké. Okay, maar laten we dat even vanuit een gezondheidsperspectief. Maakt dat allemaal niet zoveel uit hoe erg die portemonnee wordt geschaad. Maar als er dan winst in zit en er zit echt maar een klein beetje winst in, prima. En ik zat ook te denken, misschien zorgt het er wel voor dat kinderen wat meer gewend raken aan de smaak van bietjes of wortelen. Waardoor ze die in andere maaltijden wel weer beter gaan eten.
Of juist minder.
Ik ben het hier helemaal niet mee eens.
Ik wil ook een beetje tegengas geven. Want ik denk dat... Ik denk dat...
wel feitelijk blijven, alsjeblieft.
Nee, maar... ja, fuck you. Ik denk dat je wel een punt hebt. Maar waar ik mee zit, is dat veel mensen zullen zitten van... Ik eet dit als misschien toch vervanger van de groente die ik anders zou eten. En dat die overweging maken ze misschien gewoon in hun achterhoofd als ze het in een winkelmandje gooien van, oh ja, een beetje groentjes hier. Ik compenseer hier een beetje, dus ik neem daar wat meer. En dat dat een aanname is die dus niet waar kan worden gemaakt door de micronutriënten die missen in deze producten.
Absoluut. Nou ja, dat is natuurlijk weer de andere kant van het verhaal. En sowieso ook de hoeveelheid groente die je binnenkrijgt. Dat is nogal misleidend in die zin van er staat een percentage per 100 gram. Nou, iemand eet misschien 1 of 2 wraps, komt niet eens aan die 100 gram. Dus ja, en dan die 45 gram waar je vanuit gaat, dat haal je niet eens. Je moet 250 gram groente. En daarom zit ik ook, waarom ik mijn verhaal startte van dat ik knor nog wel in die innovatietrend van meer groente eten zie. Is het grootste probleem in Nederland, of een groot probleem in Nederland, is dat we niet voldoende groente eten. En dat komt denk ik doordat mensen gewoon vaak niet weten hoe ze groente klaar moeten maken op een lekkere manier. En Knorr is er wel mee bezig met hun wereldgerechten en andere gerechten om veel groente toe te voegen aan het dieet van mensen. Wat denk ik heel erg positief is. Want je kan wel zeggen, we gaan het in allemaal producten doen, zoals die wraps, pita broodjes, crackers en zo. Maar dat gaat inderdaad niet de oplossing zijn. Misschien wel een transitie, maar niet de oplossing. En daarom vind ik dat zulke soort producten, dat we op een andere manier met groente omgaan. Dus nieuwe, ja, soort van in de keuken innovaties. Door andere maaltijden ervan te maken. Dat vind ik wel grote winst van Knorr.
Ik zit een beetje soort van in een doemdenkend scenario. Of een soort van conspiracy horror is weer aan. Maar zeg maar, ik denk dat Knorr gewoon duidelijk een bepaalde trend in de markt heeft gespot. Die inderdaad op gang is gebracht door producten zoals de wraps van No Fairy Tales. Want Knorr heeft ook vorig jaar, of zelfs dit jaar, zijn ze met soort van die groentepasta's gekomen. En die groentepasta's zijn toen redelijk hard onderuit gehaald. Omdat in een van die pasta's waren zeg maar inferieur aan de volkoren variant. En in een van die pasta's zat ook gewoon vooral tomatenpoeder of zo, waar echt al helemaal niks in zit. Dus ik weet niet, misschien voor bewustwording dat mensen vaak zien dat er groentes in dingen zitten, zou je nog iets van kunnen zeggen, oké, dan zijn ze er in ieder geval mee bezig. Maar ik denk juist dat veel mensen denken te compenseren van, oh, in mijn pasta zit al groente bij Knorr. Dus ik ga niet meer mijn aubergine of mijn komkommer of mijn courgette of mijn champignons erbij nemen.
Ja, of nog erger, ik pak mijn chicken nuggets voor later op de avond. Precies. Want ik heb mijn groente al binnen.
En het is waanzinnig duur allemaal. Ik weet niet, ik ben er gewoon niet zo fan van.
Ja, maar goed, hoe dan ook. Het feit is dat een groot Bigfoot bedrijf weer een product stilt en dan er mee van doorgaat met de trofee.
Absoluut.
En dat vind ik ook gewoon heel erg kwalijk. Dus,
ik was toch in die comments gedoken. Er was een comment van manager director van Shell. En die had gezegd, dit voelt een beetje als een gele trui dragen tijdens een amateur wielerwedstrijd. Toen dacht ik, ja, dat is wel nice. Want ze staan inderdaad daar echt trots in dat kasteel, staan ze die prijs in handen te nemen. Terwijl ze donders goed weten van, 1, we hebben het helemaal niet bedacht. En 2... ja, we maken er gewoon geld mee. Ja. Vond ik een mooie comment.
Heel even snel tussendoor. Zoals jullie al weten zitten er geen vervelende sponsoren in deze podcast. Maar het enige wat ik jullie wil vragen is of jullie kunnen helpen met het groeien van deze podcast. Meer luisteraars betekent namelijk dat wij meer tijd in de podcast kunnen steken. En als wij er meer tijd in kunnen steken, kunnen we jullie meer waarde bieden. Dus als je dit nou een leuk of leerzame podcast vindt, deel hem dan met je vrienden, familie en collega's. En vergeet dus niet te volgen en te beoordelen op Spotify en YouTube.
Maar al die Bigfoot talk, dat zette ons toen we een beetje aan het sparren waren maandag, zette dat ook wel eens aan het denken. Iedere cent, wat jij zei, iedere cent, daar kan je iets meer winst op gaan draaien. Worden wij langzaam niet zelf ook een beetje Bigfoot-achtig? Waar we 2 jaar geleden nog piratenvlaggen boven het bureau behangen, is de boel hier ook een stuk gestroomlijnder aan het worden.
We zitten in het glazen huis nu.
Ja, en waar we destijds heel erg aan het focussen waren om het communiceren van hoe we anders waren dan de hele voedingsindustrie, moeten we nu ook een beetje laten zien dat we er complementair aan zijn, door bijvoorbeeld een Albert Heijn-introductie. En dus vroegen wij eigenlijk achter zelf, worden we langzaam ook Bigfoot? Gaat het front
Bigfoot.
Af Bigfoot?
Gijs, je zit Gijs zo diep in de sales.
Ik zit zo diep in de keten. Oh.
Zo'n equivalent aan een soort van Sligo. Groothandel, Sligo, Hanos, Macro en Bigfoot.
Bigfoot.
Ik wil die piratenvlag weer terug hebben trouwens. Ja. Ik weet niet waar die is verdwenen tijdens de verhuizing.
Ik heb hem niet gezien tijdens
de verhuizing. Die heeft Sophie sowieso weggegooid. Ah jongens, die piratenvlag moet echt weg.
Maar Sophie komt ook van Unilever. En van Albert Heijn.
En van Albert Heijn. Nee, onze insider.
Heel diep in.
Onze Julian Assange.
Nee, maar Sophie is het meest extreem wat betreft onze missie. Gijs, ik begrijp wel wat je bedoelt en ik heb de discussie ook zelf gevoerd. Maar ik denk dat onze verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. En dat is gewoon hoe ik erin sta. De meeste bedrijven, naarmate ze groter worden ja, kutter eigenlijk. Dus ze gaan dingen doen die niet soort van meer in het belang zijn van de klant en waar ze in het begin heel erg voor streden. En wij moeten gewoon zorgen dat we dat patroon doorbreken. En juist naarmate we meer verantwoordelijkheid krijgen omdat we groeien, ons geld en onze tijd en onze kennis inzetten om trouw te blijven aan het gezonder maken van Nederland.
Ja.
En dan maar buiten onze producten om en op andere manieren. Maar ja, ik denk dat wat je zegt is wel een gevaar natuurlijk. Want bij zo'n Albert Heijn, je moet volgens de regels spelen. Ik in het begin, toen met Albert Heijn werkte, zat ik heel erg van ja, we gaan het anders doen. En we gaan gewoon mega transparant zijn overal over. En we zeggen gewoon wat onze marges zijn en zo. Nou, elke stap die wij zetten, wat betreft transparantie, kwam later echt tering hard terug. Dat was echt geen pretje. En je merkt gewoon dat daar moet je gewoon een beetje op gaan aanpassen. Anders dan kan je niet in de supermarkt gaan liggen. En Harro en ik hebben Upfront uitgedacht als alternatief op supermarktproducten. Omdat juist daar alles fout gaat. Ja. En dus het is heel moeilijk te rijmen van oké, ergens moet je een compromis maken. En aan de andere kant kan je daar absoluut niet te ver in gaan. Want wij moeten ook 's nachts kunnen slapen. En wij moeten ook zorgen dat we nog plezier hebben in wat we doen. En dus dat is gewoon een hele moeilijke balans om vast te houden.
Je merkt toch sowieso wel hoe verder je eigenlijk komt met het bedrijf, hoe groter je klantenkring eigenlijk ook wordt, is dat je ook steeds meer moet meebewegen met de klant zelf. Waar je eerst een groep hebt gehad met sympathisanten. Die waren hier echt niet per se voor de smaak en de textuur van onze producten. Die waren hier voor de missie die we uitdroegen. En nu heb je ook een groep met mensen. Want met die groep mensen, daar ga je het niet mee rennen als bedrijf. Daar kunnen we niet zoveel mensen die hier nu op kantoor zitten mee betalen.
Die eerste groep.
Ja, die eerste groep.
Maar dat is wel de groep die upfront groot heeft gemaakt.
Ja, ja, die hebben ervoor gezorgd dat mensen er enthousiast over worden. Maar ook nu zijn wij bezig met, oké, wat zien wij in de markt gebeuren? Wij kunnen niet meer een reep introduceren die binnen 2 maanden keihard is. En dat iemand teleurgesteld thuis zit.
Nee, dat zo bedoel je. Ja,
wij moeten meebewegen met ook de wensen van de klant. En wij moeten ook kijken, wij krijgen ook toch complaints, klachten. Zo, ik begin een beetje jullie te worden. Dat wordt ook gênant. Maar we krijgen klachten over dat onze repen of onze producten te duur zijn. Gaan we toch kijken van oké, kunnen wij eerst met onderhandelen van onze leveranciers die prijzen omlaag krijgen. Het is heel veel werken en toch kijken van hoe je een mouw weet te passen aan alles wat je klanten willen van je en je eigen missie.
Maar ja, wat ik ook al benieuwd naar ben is dat, en dat begrijpen denk ik met alle respect heel veel mensen ook niet, is dat om een bedrijf te groeien en om uiteindelijk ook in dit kantoor te kunnen zitten, iedereen te kunnen betalen en te zorgen dat je in een Albert Heijn een release kan doen, daar moet gewoon geld voor zijn. Nou, er zijn een paar manieren voor. Je kan of investeerders hebben, maar je moet ook gewoon een winstgevend concept hebben. En die tweestrijd tussen missie en geld, dat is denk ik voor heel veel mensen moeilijk om te rijmen of zo. Ik krijg daar ook steeds meer commentaar op dat na die retail release, dat mensen tegen mij zeggen, ja, maar het is toch niet heel erg upfront om dan in de Albert Heijn te komen liggen.
Wow. Altijd als mensen dat zeggen, ik word daar zo boos van altijd. Van ja, dat vind ik niet upfront. Fuck, ik moet dat niet.
Nee, laten we niet branden. Maar je moet natuurlijk ook
zeg er wat van houden.
Nou ja, zeg maar bijvoorbeeld. Hè, soms dan hebben we een beetje van die slordigheidsfoutjes. Of ik weet niet of het slordigheid of gewoon zeg maar een foutje in ons voordeel is. Dus we hadden laatst, ik weet niet, alleen niet meer waarvoor het was. We hadden volgens mij een kleine prijsverlaging gedaan op iets afgelopen week. Oh nee, een reductie in de suiker van onze oats. En ja, ik heb die reductie, zeg maar, ik zit helemaal niet meer in dat productontwikkelingsproces. Maar ik dacht dat het om en nabij 20% was. Want daar was het ook om en nabij. En toen was het iets van 16,8 of zo. Toen had ik dus op social gezet 20% reductie of bijna 20% reductie. Toen kregen we inderdaad ook een paar mensen van het is 16,7. Dit is echt niet upfront of zo. Toen zat ik ook van ja, I'm sorry.
Ja. Nou ja, dat merk je wel. Hoe vaak wij via onze klantensupport doorkrijgen dat mensen zeggen ik vind dit niet upfront. Want dit zou toch wel wat oprechter kunnen. Is dus eigenlijk altijd wordt je eigen of je eigen uitspraken worden continu tegen je gebruikt.
Maar het is ook wel een goede spotcheck. Want ik weet, nog bijvoorbeeld dat, nou, ik denk dat hele stukje omzet en zo, en dat hele stukje groei waar jij het net over had, dat is natuurlijk gewoon iets waar we dagelijks mee worstelen. Want inderdaad, om dit allemaal te kunnen doen, is er gewoon geld nodig. Ja. En ja, wij hebben niet echt, zeg maar, waar de meeste bedrijven zijn gebouwd op ads, doen wij dat zo goed als niet. Maar soms, als wij hier zitten van oké, als we omzet omhoog krijgen, dan X, Y, Z. Dus hoe kunnen we dat doen? Dan gaan we toch ads proberen. En dan proberen we wat, dan testen we wat. En dan komen we er heel snel achter dat het toch niks voor ons is. Maar dat komt ook deels omdat we dus gespotcheckt worden door onze community.
Ja, ja. En dan zit jij al diep in die ads crackpijp.
Precies.
Volledig geslaagd.
Haro hangt er weer aan.
Precies. Maar ook bijvoorbeeld soms dan in de marketing. Dan doen wij, zeg maar, dan dikken we dingen een beetje aan. Of dan is iets wat we zeggen dat de reden is, niet per se de uiteindelijke reden. En dan zitten we achteraf van, ja, waarom hebben we niet gewoon gezegd wat de uiteindelijke reden was? Bijvoorbeeld met die hele Black Friday actie en zo. We hadden toen gewoon, we moesten inkopen of produceren voor Albert Heijn. Daar was gewoon ziek veel geld voor nodig.
Oh, in november.
In november. Ja, ja, ja. En toen hebben we het maar geschaard onder een Black Friday actie. Terwijl we gewoon hadden moeten zeggen van, jongens, dus er komt iets groots aan. We hebben extra liquiditeit nodig, nu. Anders moeten we naar een bank of zo.
Ja, precies. Je hebt helemaal gelijk. Soort van, we zouden vaker eigenlijk gewoon het hele verhaal moeten vertellen. Omdat we er ook op moeten vertrouwen dat de volgers volwassen mensen zijn die het zullen begrijpen als we het gewoon uitleggen. Maar dan vaak om het maar simpeler te maken, halen we de waarheid er een beetje uit. En dat vind ik wel.
Ja, bijna als we een leugentje voor eigen best wil. En uiteindelijk worden we toch achterhaald daarin.
Nou,
niet eens leugens, maar
ik denk niet eens dat we worden achterhaald. Maar het is gewoon meer dat het echte verhaal is toch een beter verhaal. Dus waarom vertellen we dat niet? Hetzelfde bijvoorbeeld met, we hebben een keer prijsverlaging gedaan van de Whey 2 maanden geleden. En volgens mij was daar het verhaal dat we groter konden inkopen. Ja, dat is zo en daardoor zijn we iets goedkoper uit. Ja, en de prijzen van de whey dalen. Dus laten we het gewoon beide noemen. Laten we gewoon het hele verhaal vertellen. Er is niks mis mee.
Ja, maar wij moeten dus, omdat we dus niet die ads doen, moeten we af en toe dingen soort van wat groter maken om meer tractie te genereren.
Sensatie creëren.
Ja, maar ik denk dus dat dat, zeg maar, wat wij heel erg doen, want de meeste partijen die echt fucking hard gaan op ads, die zijn uit op een overname. Beetje het sprintconcept. Terwijl wij doen echt een marathonconcept. Dus ik denk dat in de lange termijn dat het alleen maar beter is voor upfront om dus gewoon eerlijk te zijn over dit soort dingen.
Sprintconcept is gewoon 3 jaar tering hard knallen, zo bekend mogelijk worden en hopen dat Unilever komt met een grote pot geld en zegt.
Ja, zo werkt het in deze industrie. Ja. Maar wat Harro zegt, wij moeten zorgen dat we een winstgevend, gezond bedrijf opbouwen. En dat fundament ligt bij gezonde marges maken, een community bouwen die om ons geeft en waar wij om geven. Zorg dat we een goede merkpropositie hebben. Zorg dat we een echt probleem oplossen. Gewoon de echte, ja, de echte dingen.
Maar dus, ik denk dat, zeg maar, soms mensen begrijpen, of nou ja, ik denk dat op social soort van ziet alles er gewoon allemaal heel, you know, leuk. Misschien hier en daar wat amateuristisch uit. Maar soort van, wij voelen ook de druk om de rekeningen hier te kunnen betalen. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. En dan ga je af en toe dingen aandikken.
Ja, ik denk dat is gewoon heel erg logisch. Ik bedoel, wat jij zegt, er is gewoon, de druk wordt steeds groter. En ik denk dat dat ook de reden is dat bedrijven, wat ik net zei, dus eigenlijk minder in lijn met de missie gaan bewegen. Omdat de personen die leiding hebben over het bedrijf voelen druk om omzet te blijven genereren, om een gezond, ja, gezond financieel plaatje te laten zien. En gaan daardoor een soort van creatiever met het bedrijf om. En dat zorgt ervoor dat je dingen doet die eigenlijk gewoon niet in lijn zijn met de missie. En dat merk je in alle beslissingen die je maakt. Dat je dat constant moet afvragen van, staat dit in lijn met mijn missie? Ja. Kan dit? Is dit wel het oprechte verhaal? En Harro en ik hebben daar echt een soort van switch in moeten maken. Van oké, weet je wat? Laten we gewoon alles op tafel gooien. In principe, we hebben echt, echt goede intenties. We proberen het goed te doen. Er zijn overwegingen, er zijn dingen die spelen. Laten we mensen gewoon meenemen. En dat proberen we de laatste maanden veel meer te doen. En ik merk dat gewoon, ja, dat wat oprecht is, wint. Dat werkt gewoon. Mm-hmm. Dat mensen gaan daar goed op. Ik ga daar goed op. Het voelt goed. Dus.
Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat het nooit eigenlijk met verkeerde intenties gebeurt. Maar het zijn vaak van die hele kleine stapjes, onopgemerkte stapjes, die je dan eventjes weg, een beetje buiten de lijntjes gaat. En dan op een gegeven moment merk je, kijk je even achterom. En dan zie je, oh ja, we moeten daar weer naartoe terug.
Ja, ja. Ja, heb jij vanuit productontwikkeling, heb je ooit concessies moeten maken op producten, omdat bijvoorbeeld iets niet mogelijk was financieel? Zeg maar,
we streven naar de beste ingrediënten gebruikt, concessies te
maken. De beste macro's, ja. Maar kan je daar eens een paar voorbeelden van noemen? Heb je die?
Nee, ja, ik wil niet zeggen dat het concessies zijn, maar het zijn, je moet een balans vinden. Want ik kan misschien wel nog een 100 keer betere reep maken als ik een budget heb van €10 inkoop. Maar ik weet ook dat die niet verkocht gaat worden. Dus dat is
nog beter. Ik zal nooit het granola project vergeten.
Toen kreeg Jelle carte blanche. Of in ieder geval niemand had hem verteld over het budget.
Ja, maar toen Jelle is een purist. Die gaat gewoon voor, zeg maar, beste smaak en beste ingrediënten, maar prijs.
Nou ja, toen was het probleem dat we op een kiloprijs, verkoopprijs, zouden uitkomen voor die granola rond de €20.
Ja, ziek.
En ja, dus ja, natuurlijk ben ik concessies daar in aan het doen. Want je moet de juiste balans vinden tussen van oké, wat zijn de voedingswaarden? Wat willen we met het product? Wat moet het voor mensen gaan doen? Welke prijs mag het zijn? Sommige smaken zou ik liever misschien wat experimenteler willen doen. Maar daar is ook geen markt voor. Ik ben bijvoorbeeld groot fan ooit geweest van onze vegan bar die we heel lang geleden hebben gehad. Met cacao sinaasappel. Nou, dat is alleen al als ik het woord sinaasappel met cacao in mijn mond neem. Dan word ik al de laan uitgestuurd.
En dat hele productontwikkelingstraject, hè? Heb je ook al bijvoorbeeld bij eiwitreep 2 of 3 gehad dat je dacht, ah, als we dan iets meer budget hebben, hè, als we dit binnen weten te slepen, waardoor we meer omzet hebben, dus meer in het product kunnen steken, dan zou ik dit willen doen qua ontwikkeling?
Nee.
Oh.
Nee, wat er wel gebeurt is natuurlijk, doordat wij groeien, kunnen de oplages waarin we bestellen kunnen omhoog, waardoor wij opeens naar andere leveranciers kunnen gaan, waar wel weer meer mogelijk is.
Ja.
Dus ik heb ja, in die zin van de, niet dat ik er meer geld aan uit wil geven aan het product of per unit die we verkopen, maar wel dat onze investeringen worden groter. Want een release zorgt er nu niet voor misschien dat wij 10 zakken verkopen van een, bijvoorbeeld een whey, maar we verkopen er meteen 250 op een eerste dag. En dat is denk ik het grote verschil, dat die oplages gaan omhoog. En daardoor kan je opeens andere dingen realiseren. Of je kan met andere partners aan tafel gaan zitten.
Ja. Goed, hoe dan ook. Dat van net. Het is gewoon constant concessies maken in alles wat we doen. En dat is gewoon het leven. En dat is een soort van. Dat moeten we hier ook doen. En dat van net was ook wel een beetje een jank verhaal, vind ik eigenlijk. We mogen iedere dag doen wat we het liefste doen. Ja, we hebben een missie waar we allemaal achter staan. Upfront een nieuwe standaard maken, zowel in voeding als in communicatie. We hebben een duidelijke visie voor de toekomst. We hebben een prachtig gepassioneerd team op een prachtige locatie. En dus ik ben vooral heel erg blij dat we mogen doen wat we doen. En het is belangrijk dat we dus... Want als jij investeert, Harre, in een bedrijfje, als het nog klein is, dan verwacht je dat jij ook als eerste wordt beloond als dat bedrijf helemaal groeit. En zo voelen vroege supporters en kopers van de front zich ook. En zo zou ik me ook voelen. Je hebt ergens in geïnvesteerd, emotioneel en financieel. En dan wil je gewoon zien dat als dat bedrijf het beter gaat doen, dat ze jou niet zijn vergeten. En dat is gewoon het allerbelangrijkste wat wij nooit mogen vergeten, is dat er is een bepaalde groep mensen geweest die ons heeft gesteund toen niemand in Upfront geloofde. En iedereen waaraan we Upfront pitchten zat van, ja, what the fuck, wat is daar, soort van, dit wordt toch al gedaan en bla bla bla. En die groep heeft ons gesteund en die heeft ons door de soort van de moeilijkste tijd heen geloodst. En dat is gewoon het belangrijkste, dat we die groep niet vergeten. En zolang we dat maar niet doen, dan komt alles goed. En het is fucking mooi dat we een community hebben die ons constant op de vingers tikt. En het is mooi dat wij een systeem hebben opgezet waar wij naar die community kunnen luisteren en direct verbeteringen door kunnen voeren. Want dat doen we echt iedere dag. En iedere dag krijgen we van support van ME en Ilse dingen door. Van hey, dit kan beter en dit kan beter en dit kan oprechter. En, dus, en dat voeren we allemaal door, want wij willen ook het beste uiteindelijk. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. En ik hoop dat we het nog heel veel jaren kunnen doen, want ik geniet er iedere dag enorm van.
Dus antwoord op je vraag, worden wij Big Food?
Fuck no. En we hebben geen investeerders.
Ik denk dat wij zetten een nieuwe standaard voor Big Food.
Ja, thanks. Wow. Wij worden uiteindelijk Big Food, maar Big Food verdwijnt zoals het nu is. En ik mag alles zeggen wat ik wil hier. Ik mag ook zeggen dat ik de Albert Heijn kut vind. Dat vind ik ergens ook een beetje. We hebben geen investeerders. We hebben 100% van de aandelen hier op kantoor in de hand. We hebben geen Bigfoot investeerder die aast op een overname om even te cashen. Fuck no. We kunnen doen wat we willen. En dat gaan we ook vooral doen. En we gaan nieuwe verantwoordelijkheid nemen.
Maar af en toe moeten we even een beetje benden.
Af en toe moet je even benden. Nou ja, de laatste tijd wel iets te veel. Maar. Ja, weet je wat? En dat hoort er ook gewoon bij. Af en toe moet je even door de knieën. En af en toe moet je gewoon even zorgen dat je vooruit kan. En dat je trouw blijft aan de missie. En wat ik zeg, alles is een concessie.
Maar het is allemaal deel van een groter plan.
Oh, dat klinkt wel echt eng. Dit klinkt wel echt conspiratorisch.
Volgend jaar kunt u ons ontmoeten in Davos.
Bij het World Economic Forum.
Ik mis de wall een beetje.
Ik ook, man. Ja, we gaan binnenkort weer naar een nieuwe ruimte. Dus dan nieuw kantoor, dus dan maken we weer een nieuwe wall.
Spoiler!
Net zeg je nog, we moeten even wachten met het te blij communiceren naar de rest. En nu ga je het dan al in de podcast openbaar maken.
Nou, gewoon, we zijn gewoon
altijd in beweging.
Altijd in beweging, zal ik maar zeggen.
Altijd right. In beweging. En tot slot hadden we nog één onderwerp waar we het eigenlijk over wouden hebben.
Waarom liggen er geen Nederlandse alternatieven? En waarom is het als start-up zo moeilijk om voet tussen de deur te krijgen?
Maar gewoon letterlijk bijna onmogelijk. Ja, want we merken gewoon dat het is Mission Impossible House.
Precies, want als je bijvoorbeeld kijkt naar, en krijg je niet voor betaald, maar als je kijkt naar gembershotjes. En ik weet niet of de voordelen van gember nou echt zijn bewezen. Maar je hebt een opkomend prachtig Nederlands merk, Gembermember, die de puurste gembershots in Nederland maken. En krijg je niet voor betaald. En dan in de Albert Heijn ligt alleen maar, zeg maar.
Woenda of zo.
Ja, Woenda, Healthy People, wat gewoon charlatanerie is. Pure charlatanerie is gewoon appelsap met een beetje gember.
Ja, precies. Ja. Dat is raar eigenlijk. Hè? Dat ze daar niet gewoon zeggen van ja, laten we dan maar gewoon een Nederlandse partij steunen daarvoor.
Ja, maar zoals dit gembershirtjes voorbeeld, heb je nog veel meer van dit soort voorbeelden. Je hebt ook bijvoorbeeld Johnny Cashew. En niet per se dat er heel veel conglomeraten met hun cashewnoten in het schap liggen. Maar het is meer dat is een bedrijf wat zo'n mooie missie heeft. Dat alle cashewboeren een goede prijs krijgen. Het wordt allemaal ethisch geteeld en de supply chain is inzichtelijk en zo. Maar toch is het voor zo'n partij zo moeilijk om ertussen te komen. Terwijl ik echt heel duidelijk de meerwaarde ervan kan zien.
Ja, maar ik heb wel een antwoord op je vraag.
Money talks.
Money talks. Want het is gewoon, bij, ook als je bij een grote grossier, een groothandel iets aan de erin wil krijgen. Je moet gewoon een zak geld op tafel smijten en zeggen, dit is mijn bijdrage aan het merk. Jullie merk, plus hier is mijn beste prijs. Dit is de marge die jullie zullen pakken. En een gemmermember, die zal nooit de prijs kunnen aanbieden van appelsap met gemberpoeder.
Nee.
En als dat verschil dermate groot is, dan is het voor een merk gewoon, nou, ze hebben ook maar zoveel ruimte in een schap. Maar dan is het gewoon het idee, ja, geld of missie.
Ja, maar is dat bedrijf daarop aan te spreken? Of is het vervolgens de consument? Want ik herken het bij mezelf ook. Dat ik door een tankstation heen loop en wil daar iets kopen. Er zitten daar prijzen tussen voor dingen dat je denkt...
Ja, tankstation is nog een verhaal apart wat voor prijzen ze daar vragen inderdaad.
Maar ja. Okay, maar dit is dan misschien geld. Maar ook bijvoorbeeld bij Body and Fit. We hebben dus dat sportschap en daar ligt Body and Fit dan 2 rijen breed. Ja, leg daar dan bijvoorbeeld, dan ga ik niet onszelf noemen, maar een XXL neer. Een Nederlands bedrijf, weet je wel. Ja,
zijn Orange toch, Fit of zo.
Ja, whatever. Gewoon een ander supplementenbedrijf wat wel in Nederland zit. Want Body and Fit is overgenomen door Glambia. Daar is geen niks Nederlands meer aan.
Nee.
Begrijp het ook niet, maar misschien dat wij kunnen beginnen met af en toe wat andere Nederlandse partijen in het zonnetje zetten. Via social media of zo. Boys, ik stel voor dat we de podcast hier afronden. Maar we moeten de eerste gasten gaan inplannen voor de podcast.
Ook omdat we allemaal op vakantie gaan binnenkort, boven Mark.
Ik doe het graag met René van XXL.
Dat is mijn vriend.
Oké, dan doen we het wel met Joep Rovers. Of Shamadrian.
Dat is meer jouw straatje. Ja.
Of beide. Een soort van debat. Dat lijkt me ook wel nice.
Jesus, en dan ga jij moderaten.
Ja, wel niet. Oeh,
en dan
shit.
Daarna gaan ze modder worstelen hier. Oké, laat hem. Thanks voor het luisteren naar de Upfront Podcast. En omdat je het vast al vergeten bent, hier nog even een kleine herinnering. Vond je het nou een leuke podcast? Deel hem dan met je vrienden, familie of collega's. En vergeet ons niet te beoordelen op Spotify en YouTube.